Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn analyse nog mee over de financieel-economische actualiteit. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. Welkom Danny.
Dag chef.
En jij hebt deze week gekeken naar het afgelopen biotechjaar, dus naar wat de Belgische beursgenoteerde biotechspelers hebben gedaan. Ja, misschien om te beginnen overkoepelend, wat is jouw algemeen oordeel over dat jaar? Was het een goed of een slecht jaar?
Ja, ik denk dat het nog een deftig jaar was. Natuurlijk, het was een heel bijzonder jaar, waarbij pharma-biotech wat meer in de actualiteit is geweest. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar positief voor bijvoorbeeld biotechbedrijven die studies hebben lopen. Die zijn soms vertraagd door COVID-19-pandemie, omdat de ziekenhuizen overrompeld werden. Dus op vlak van studie-evolutie is er vaak een vertraging geweest. Maar ik denk ja, dat iedereen een beetje de wenkbrauwfonds, als we zeggen het is nog een redelijk jaar geweest, omdat iedereen meteen denkt aan Galapagos en de zware koersval dat dat aandeel heeft meegemaakt in 2020, -57%, omdat dus ja, de Amerikaanse autoriteiten geen groen licht hebben gegeven voor hun eerste middel op de markt, filgotinib, commerciële naam Jyseleca, voor die indicatie reuma, heel grote markt, en de Amerikaanse markt is cruciaal daarin. En uiteindelijk de beslissing van partner Gilead Sciences en Galapagos om dan daar de lancering op de Amerikaanse markt, om die dan niet te doen. Dus die uitgebreide studies die de FDA vroeg om dat niet te doen, maar ondertussen hebben wel de Europese en de Japanse autoriteiten met dezelfde dataset wel beslist dat Jyseleca op de Europese en de Japanse markt mag komen.
Ja, ja, en tegenover die koersval van Galapagos staan ook wel een aantal stijgingen bij Belgische biotechspelers om dat te compenseren.
Ja, en dat moet men beseffen. Hè. Eigenlijk altijd globaal kun je een goed of slecht beursjaar hebben, maar je hebt altijd grote stijgers en grote dalers. En in de biotechwereld is dat nog meer uitgesproken het geval. Dus ten opzichte van die -57% van Galapagos, wat ook Argenix, dat meer en meer die vaandeldrager is van de Belgische biotech, opnieuw de grootste stijger in de BEL 20 met toch een 28% klim. En dan was dat nog niet de grootste stijger binnen het Belgische biotech, want er was nog Sequana Medical dat nog meer gestegen is, plus 88%. Dus globaal gezien, als we alle prestaties op een rij zetten, dan zien we globaal -3% voor de Belgische biotech-aandelen. Dat is natuurlijk niet fantastisch, en daarin speelt die -57% van Galapagos wel degelijk een rol. Maar we moeten toch aan herinneren dat dat beter is dan de BEL 20, die het afgelopen jaar, moeilijk jaar 2020, met 8% is teruggevallen.
Ja. Ja, en ik las in jouw stuk ook wel een beetje een ergernis over de manier waarop biotech beleggen vaak geframed wordt, namelijk dat het een en al risico is.
Ja, je hebt daar altijd twee aspecten aan. Hè. Ten opzichte van een groot potentieel staat ook een groot risico. Hè. En dat is altijd zo, maar we hebben toch vaak de indruk dat alleen maar over dat risico gesproken wordt als het over de biotech sector gaat. Er wordt niet zelden erbij verteld ja, dat er ook een enorm potentieel is. En om dan nog eens terug te komen op dat verhaal van Argenix. En dat bedrijf is 6-7 jaar geleden naar de beurs gekomen met een paar honderd miljoen euro aan marktwaarde. Maar ondertussen is dat wel 11 miljard. En er zijn geen 5 andere Belgische beursgenoteerde bedrijven die vandaag een marktwaarde hebben van die 11 miljard. De Solvay komt daar net achter, niet voor, wat iedereen waarschijnlijk denkt. En als we dan kijken naar de toekomst in Vlaanderen, in België, welke sectoren hebben wij nog een enorm potentieel en kunnen wij nog grote bedrijven gaan bouwen? Waarschijnlijk is dat dan op de eerste plaats in die pharma, in die biotech wereld. Dus we zouden daar toch wel wat positiever ten aanzien mogen gaan kijken dan enkel maar altijd wijzen op dat risico. Biotech is een veel genuanceerder verhaal dan dat. En we hebben daar het potentieel om een aantal zeer mooie bedrijven te zien groeien de komende jaren. Uiteraard zullen tegenslagen zijn. Dat zal in 2021 en volgende jaar ook nog gebeuren. Maar ik heb toch ook vast de overtuiging dat er ook nog succesverhalen gaan uitkomen.
Ja, en sprekend over 2021, wat verwacht jij min of meer voor het komende biotechjaar?
Ja, het is toch weer een heel belangrijk jaar. Dat is een gigantisch nieuwsstroom die ons staat te wachten voor heel vele bedrijven. Maar voor Argenics, voor onze vaandeldrager, kan het een historisch jaar worden. Met name dus dat zij hun eerste geneesmiddel goedgekeurd krijgen. Die efgartigimod, die Argenics 113 voor de indicatie voor de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, zou normaaliter in de loop van de tweede jaarhelft de goedkeuring moeten volgen, ook op de Amerikaanse markt. Hier is er relatief weinig concurrentie. De dataset lijkt er heel, heel goed uit te zien. Dus dat zou dan opnieuw een historisch feit kunnen zijn voor die biotechsector.
Ja. Ja, en voor beleggers die zich er wel aan willen wagen, aan het beleggen in biotech, maar niet goed weten hoe, zijn er een aantal belangrijke spelregels waar ze rekening mee kunnen houden?
Ja, dat is altijd belangrijk. Je moet een bepaalde strategie hebben. Goed nadenken voor je gaat beleggen in aandelen en al zeker in biotechwaarde, dan moet je zeker spelregels hanteren en die goed opvolgen. En ten eerste, en dat is eigenlijk altijd, als je op de beurs belegt, moet je een lange termijn horizon hebben. En dat geldt dus in de biotech. Je weet, om een geneesmiddel op de markt te krijgen, dat duurt 10 tot 15 jaar. Dus met een beleggingshorizon van 1, 2 jaar ben je helemaal niks in die biotechwereld. Je moet dat minstens een horizon van 5 jaar hebben. Algemeen moet je aandelen spreiden om de risico's te spreiden. Ja, als biotech meer dan gemiddeld risico inhoudt, dan moet je die regel daar zeker respecteren. Dus dat betekent minimaal 5 verschillende aandelen beleggen. Waar loopt het fout bij particuliere investeerders in de biotech? Dat is dat ze maar 1 of 2 paarden wedden. En ja, dan komt er natuurlijk eentje waar het slecht uitdraait. Ja, en dan is heel het rendement om zeep. Dus minimum 5 jaar en minimum 5 verschillende waarden. Heel belangrijk, hè, dat is bij alle bedrijven zo, naar de financiële positie kijken, maar hier die kaspositie in de gaten houden is heel cruciaal, hè, want dat is de grootste uitdaging vaak ook van biotechbedrijven om financieel het hoofd boven water te houden en dus op tijd regelmatig geld te kunnen bijtanken, want het is een klinische studies vergen nu eenmaal honderden miljoenen euro's aan middelen om dat te kunnen doen. En ook belangrijk is om die portfolio goed op te volgen, bij te houden, maar ook als er goed nieuws is, niet die winnaar bij de eerste verdubbeling van de koers al te gaan verkopen, want die winnaars moeten de verliezers kunnen compenseren. Dus als je winsten afknipt en je verliezen laat toenemen, ja, om duur kan je portefeuille aan biotechwaarde geen gunstig resultaat meer opleveren. Dus lange termijn horizon, goed spreiden, goed kijken naar de financiële posities en niet meteen verkopen als er een keer een aandeel van die biotech fors is gestegen.
Inzichtelijke tips. Hopelijk dat ze de risicoperceptie een beetje hebben weerlegd.
Ja, we hopen het, ja.
Als aandeel van de week heb jij de Franse bouwmaterialengroep Saint-Gobain erbij genomen, want jij denkt dat die goed geplaatst is om te profiteren van de Green Deal die de Europese Commissie heeft gelanceerd vorig jaar. Hoe zit dat precies? Hoe kan Saint-Gobain daar op die trein springen?
Ja, dus die EU Green Deal, denk dat dat een heel belangrijk gegeven is voor het komende decennium in Europa en ook voor de Europese bedrijfsleven. Dat gaat ook een belangrijke factor zijn in die relance na de COVID-19-pandemie. En een van de aspecten daarvan, van die ambitie om een eerste klimaatneutrale continent te worden, is dat je ook een renovatiegolf op gang moet brengen. Want huizen spelen ook een belangrijke rol in heel die klimaatverandering. En we hebben nu maar een renovatiegraad van 1% in de EU. Dat wil zeggen maar 1% van de huizen worden jaarlijks gerenoveerd en dat moet meer worden. Anders is het heel moeilijk voor Europa om zijn ambitieuze klimaatambities te realiseren. En de EU heeft ook daar een bedrag op geplakt. Hè. Zij willen tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro investeren, spenderen aan het energiezuinig maken van de huizen, van de gebouwen, ook overheidsgebouwen. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven voor een groot bouwbedrijf als Saint-Gobain, dat 65% van zijn omzet in Europa realiseert en 50% van de totaalomzet zit in de renovatiemarkt.
Ja, het is een Frans bedrijf en ook Frankrijk zal daar serieus wat geld tegenaan gooien, las ik.
Ja, dat hebben we al gezien, hè. De plannen van de regering Macron. Dat was dat zij toch dit jaar alleen, 2021, een kleine 7 miljard euro aan de renovatie van gebouwen willen spenderen.
Ja, nu Saint-Gobain, het beursparcours van de afgelopen 10 jaar is niet je dat. Ja, wat heeft het precies gepresteerd in de afgelopen jaren?
Ja, we mogen zeggen, ja, dat is een groot Europees bedrijf, een gigant, maar beleggers hebben daar niet zoveel aan gehad. We hebben, ondanks de recente stijging van de koers, en dan moet je altijd kijken, mensen denken soms, oei, het is al veel te hard gestegen de afgelopen maanden. Nu in 2020, bij het uitbreken van de coronacrisis, is het aandeel naar het dieptepunt van de laatste 10 jaar. Gezakt, dus dat moet je dan toch wel in rekening nemen. Als we terugkijken over de voorbije 10 jaar, ja, dan heb je amper 5% verdiend aan dit aandeel en heeft het aandeel 41% minder gepresteerd dan die Eurostoxx 50 index. Dus we mogen Saint-Gobain, ondanks de stijging van de voorbije maanden, nog altijd een achterblijver noemen, zelfs op de Europese beurzen.
Ja, en je hebt dan die Green Deal waar het van zou kunnen profiteren, maar zijn er daarnaast nog andere redenen waarom je denkt dat het beter zal doen in de komende 10 jaar dan in de afgelopen 10 jaar?
Ja, het is één aspect, maar dat is natuurlijk geld voor heel veel bedrijven dat ze gaan kunnen profiteren van die EU Green Deal. Maar bij Saint-Gobain is er nog iets anders aan de hand. Dat is dat er een nieuw management gekomen is in 2019, dat toch gezegd heeft, ja oké, okay, we zijn een groot bedrijf en we zondigen ons vaak aan vooral omzetambities. Hè. Ze willen groot zijn en blijven. En dat betekent ook dat je vaak activiteiten doet die nauwelijks of niet rendabel zijn. En daar is naar gekeken. En er is al voor ongeveer 3 miljard euro aan omzet verkocht geweest aan activiteiten waar men een veel te lage rendabiliteit had. Dus de winstgevendheid met het nieuwe management komt meer voorop en dat uit zich ook in het feit dat ze in 2019 en in 2020 samen voor 370 miljoen euro aan structurele besparingen hebben doorgevoerd. 120 miljoen in 2019 en 250 miljoen in 2020. Ondanks de COVID-19-pandemie heeft de bedrijfsleiding daaraan vastgehouden en heeft zij de ambitie van die 250 miljoen echt kunnen waarmaken. Dus ondanks een zeer moeilijk jaar en voor een nieuw management hebben ze toch hun ambities kunnen waarmaken. En dat betekent dat je daar toch mag vertrouwen in hebben met dit management dat die winstgevendheid veel meer zal voorop staan de komende jaren.
Ja, en is daar nu al iets van in de resultaten te zien, in de recentste resultaten van dat plan?
Ja, natuurlijk niet op vlak van omzet- en winstevolutie. Hè. Voor dit bedrijf was die coronacrisis natuurlijk ook een tegenvaller, een tegenslag. En dan zien we dat de omzet teruggevallen is, dat de winstgevendheid ook, dat de winst ook gezakt is. Maar bijvoorbeeld aan de bedrijfskaststroom, die is minder sterk terug. Gevallen dan we zouden kunnen normaal verwachten. En dus de EBITDA-marge is ook maar in beperkte mate van 11,2 naar 9,2% teruggevallen. Maar vooral die vrije kaststroom die is wel sterk toegenomen tot 1,68 miljard euro. Dat is een toename met 143% in een zeer moeilijk jaar. Ja, dat geeft toch wel vertrouwen dat dit bedrijf qua rendabiliteit stappen vooruit zal zetten in 2021 en volgende jaren.
Ja, en heeft de beurs dat al naar waarde geschat, denk je? Want hoe zit het momenteel qua waardering en koersniveaus van Saint-Gobain?
Ja, dus we hebben wel een mooi parcours gezien de voorbije maanden, maar dus te relativeren door de absolute dieptepunt van de koers in maart 2020. Maar in waarderingstermen is er zeker nog ruimte voor opwaardering. We zitten maar aan 0,55 keer de omzet, 1,1 keer de boekwaarde, 12 keer de verwachte winst voor 2021 en ruim 6 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfskaststroom. Dus dat zijn allemaal nog relatief lage waarderingscijfers, ondanks de stijging. Dus ik denk dat daar toch nog potentieel moet inzitten om dat aandeel beter te laten presteren dan de indexen de komende jaren.
Wordt uitkijken naar een mogelijke herwaardering. Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week.
Ja, tot volgende week. Dag.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo en welkom bij deze podcast. We staan in deze podcast nog eens even stil bij de ontwikkeling van de goudprijs. Het is duidelijk dat de afgelopen maanden de goudprijs niet zo sterk heeft gepresteerd. Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld aandelen uit de groeilanden, small cap aandelen of andere grondstoffen zoals bijvoorbeeld de olieprijs of de koperprijs. We hebben het in deze podcast ook al vaak gezegd, vanaf november is er een echte rotatie op gang gekomen. Beleggers zijn op dat moment echt gaan investeren, gaan beleggen in zeer risicovollere aandelencategorieën, maar ook bepaalde grondstoffen. En het is dan ook duidelijk dat in deze omgeving goud niet bovenaan het aankooplijstje staat van de beleggers. Goud kon natuurlijk sterk profiteren in 2020 van de paniek die er was in het voorjaar van 2020. De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat heel wat beleggers vluchtten naar de traditionele veilige havens, zoals staatsobligaties, maar ook goud. Nu, als we dan kijken naar 2021, wat kan er eigenlijk voor zorgen dat de goudprijs terug gaat schijnen, terug gaat positief worden? Ik denk eerst en vooral dat we toch in een omgeving gaan terecht moeten komen waarbij beleggers risico gaan afbouwen. En dat is toch op dit ogenblik duidelijk niet aan de orde. Het kan natuurlijk de komende maanden nog altijd komen, maar voorspellen is bijzonder moeilijk. Maar ik denk een eerste belangrijke reden voor een herstel van de goudprijs is toch een belangrijke correctie op de financiële markten. Dus het kan zeker geen kwaad om toch nog altijd enkele percenten van je portefeuille in goud belegd te hebben als verzekering tegen wat moeilijkere tijden. Wat kan er eigenlijk nog voor zorgen dat de goudprijs gaat opveren in 2021? Nu, we denken ook een terugkeer van inflatie kan de goudprijs een boost, een duwtje in de rug geven. Want als die inflatiecijfers de komende maanden blijven oplopen, en we hebben al gezien dat er toch al een lichte stijging is van de inflatie, dus als die trend zich de komende maanden gaat verder zetten, dan gaat er toch een reactie van de centrale bank komen. En dat kan dan ook weer een beetje op paniek zorgen op de obligatiemarkten, maar ook op de aandelenmarkten. En natuurlijk, als we over inflatie beginnen te spreken, keert goud altijd terug op de eerste pagina, op de eerste rijen. Want goud wordt ook een beetje beschouwd als een goede indekking, een goede bescherming tegen inflatie. Een andere reden voor een herstel van de goudprijs in 2020 kan opnieuw een daling van de lange termijn rente zorgen. Want het is toch wel opmerkelijk dat eigenlijk de top in de goudprijs in 2020 bereikt werd begin augustus, net op het moment dat de Amerikaanse 10-jaarsrente, de richtinggevende lange termijnrente voor alle internationale obligatiemarkten. Net op dat moment, ook begin augustus, bereikte de Amerikaanse 10-jaarsrente zijn laagste niveau ooit. Dus het is duidelijk dat de goudprijs op dit moment vooral sterk gedreven wordt door de evolutie van de Amerikaanse lange termijnrente. En die is al een tijdje aan het stijgen, is al boven het cruciale niveau van 1% gestegen, ook een beetje een symbolisch niveau natuurlijk. Maar er zit een duidelijk stijgende trend in de Amerikaanse lange termijnrente. Dat is natuurlijk aan de ene kant wel goed, want dat duidt er ook op dat de internationale economie en de Amerikaanse economie aan de beterhand is. En een betere economische conjunctuur gaat ook altijd samen met wat hogere rentevoeten. Dus wil die Amerikaanse rente dalen en er zo voor zorgen dat de goudprijs terug kan opveren, ja, dan gaat de economische groei toch ook moeten terugvallen. En dat is een scenario waarbij we op dit ogenblik toch niet echt in gaan geloven. We denken wel dat die economische conjunctuur de komende maanden toch nog altijd verder gaat verbeteren. Er zijn nog altijd die injecties van de centrale banken om de economie op peil te houden, om de economische groei te ondersteunen. Dus ja, wat is de conclusie van deze podcast? Wat willen we eigenlijk meegeven voor wat betreft de ontwikkeling van de goudprijs in 2021? 1. Een belangrijke correctie op de financiële markten, maar daar hebben we vandaag zeker nog geen signalen voor. 2. Ja, een verdere stijging van de inflatie, met daarop komend een reactie van de centrale banken. Of 3. Ja, opnieuw een daling van de Amerikaanse lange termijnrente. Maar daar hebben we ook op dit ogenblik nog geen echt zicht op. Dus dat is ook niet echt, denk ik, te verwachten, een daling van de Amerikaanse lange termijnrente. Nu, dus goud, ja, houdt misschien toch een beetje achter de hand als een mogelijke indekking tegen een mogelijke correctie op de aandelenmarkten in 2021. Maar op dit ogenblik zeker toch niet te veel goud in de portefeuille. Want het remt toch ook wel een beetje, denk ik, de prestaties van een gediversifieerde portefeuille.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.